Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Ik kreeg een vraag waarvan ik denk dat veel tarotisten hier tegenaan lopen. Veel beginnende tarotisten, moet ik zeggen. En dat is, in de veelheid van informatie die er over tarot te vinden is, hoe weet ik nou welke informatie ik moet gebruiken? En dan bedoel ik vooral, dus als het gaat over kaartbetekenissen, als je die gaat leren, dan als je bij mij een cursus volgt, dan krijg je mijn versie van kaartbetekenissen. Maar als je een boek leest, dan zul je zien dat ik niet 100% hetzelfde heb verteld als dat je in het boek van iemand anders leest. En als je twee boeken naast elkaar legt, dan zul je ook zien dat daar in de beschrijvingen van de kaarten altijd net even anders zijn. Er zijn overkoepelende thema's, er zijn lijnen, er zijn betekenissen die je in veel boeken terug zult vinden. Maar ja, sla het ene boek open en je leest toch echt iets anders, een andere nadruk dan als je een ander boek openslaat. Hoe weet je dan welke betekenis je moet pakken? Nou, het frustrerende antwoord is, daar is geen eenduidig antwoord op. De vraag is dus vooral, hoe kun je ermee omgaan dat dit zo is? Tarot is geen wiskunde, er is niet een duidelijk regel. Het is ook geen natuurkunde met duidelijke wetten. Dus hoe vind je daarin je eigen weg? En er zijn docenten, weet ik, die eigenlijk tegen hun cursisten zeggen, volg gewoon mijn weg. Weet je, dan heb je een duidelijk kader. Dit is wat je moet weten over de kaarten. En hiermee kun je kaarten, als je deze kaartenkennis overneemt, dan kun je kaarten leggen. En ja, dat werkt wel. Dat is zo. Maar het is mijn persoonlijke overtuiging dat je tot meer diepgang komt en tot meer waarde uiteindelijk voor jezelf in je tarotleggingen als je niet één docent, dit is het pad, dit zal ik volgen, doet. Maar als je leert hoe je je eigen weg vindt met de kaarten. Ik kreeg van een van de verdiepingscursisten de opmerking. Ze zei, ik heb al zoveel docenten gehad. Ze zei, en jij bent de eerste bij wie ik het gevoel heb dat ik zelf mag bepalen hoe ik met de kaarten wil werken. Dat ik mijn eigen weg mag vinden. En ik vond dat een enorm compliment. Ik schrok er ook wel een beetje soort van. Dat ik dacht, oh, zijn docenten dan zo, zijn tarotdocenten dan zo rechtlijnig? Of zo, zo moet je het doen. En ik denk dat ik ook wel heel veel natuurlijk, ik verkondig mijn eigen mening in lessen en in de podcast. Maar het doel is altijd om jou als cursist, als je cursist bij mij bent, om jou te helpen jouw manier met de kaarten te vinden. En ik kan je vertellen hoe ik het doe. Ik kan dat aan je uitleggen. Ik kan daarnaast ook vertellen hoe ik zie dat anderen het doen, zodat je ook ziet dat mijn weg niet de enige is. Dat probeer ik vaak ook wel toe te voegen. En vervolgens is het aan jou om te kijken wat voor jou werkt en wat fijn is. En dat gaat over de werkwijze van tarot. Hoe trek je kaarten? Hoe pak je het interpreteren aan? Welke stappen volg je? Wat doe je eerst? Wat doe je daarna? Maar dat geldt net zo goed voor kaartenkennis, voor kaartbetekenissen. Ik kan jou vertellen, dit is een set basisbetekenissen. En een set basisbetekenissen werkt ontzettend goed. Voor de basis. Als je vervolgens wilt leren hoe je kaarten kunt interpreteren, zoals het echt voor jou werkt, dan zul je dat op een gegeven moment moeten loslaten, dat er één vaste waarheid is over wat een kaart betekent. Die waarheid is er namelijk niet. Kijk, in de geschiedenis van tarot, klein lesje geschiedenis. In de geschiedenis van het tarot heeft het een paar eeuwen geduurd voordat er überhaupt geschreven bronnen zijn over kaartbetekenissen. Dus er waren al lang tarotkaarten. Die werden waarschijnlijk in eerste instantie vooral gebruikt om een kaartspel mee te spelen. Of om mee te pronken trouwens, want er zijn kaartspellen bewaard gebleven die vooral gemaakt werden om te laten zien, kijk eens hoe rijk we zijn dat we deze kaarten kunnen laten maken. Dat waren echt met bladgoud versierde kaarten en zo. Dan heb ik het over de 15e eeuw. 15e eeuw, Renaissance tijd in Italië. Daar hebben we de oudste tarot sets die bewaard zijn gebleven. Het gebruiken van de kaarten voor andere doeleinden, daar hebben we pas geschreven bronnen van uit Frankrijk in de 18e eeuw. 17 zoveel. Dus dan zijn we een paar eeuwen verder. Dat betekent dat er een tarot-traditie is ontstaan die niet bewaard gebleven is op papier. Waarvan we geen kennis hebben. We hebben pas kennis van een paar eeuwen erna. Wanneer dus, of dat dus het moment is waarop mensen überhaupt voor het eerst de kaart op die manier gingen gebruiken. Of dat dat al een jarenlange, tientallen / honderden jaren, weet ik niet precies, traditie. Dus of al vanaf het begin de kaarten gebruikt werden om toekomst te voorspellen bijvoorbeeld, weten we niet. Er zijn geen bronnen over. We weten pas dat ze op die manier gebruikt werden vanaf de 18e eeuw. Je kunt zeggen, waarschijnlijk hebben ze daar eerder, zijn ze daar eerder op gekomen, maar we weten het niet. Oké, in de 18e eeuw krijg je beschrijvingen van de kaarten. Maar de kaarten die nu het meest gebruikt worden, die nu het meest bekend zijn, dat zijn de Rider-Waite-Smith kaarten. Dat is die, hè? Die set in de gele doosjes, die zijn bekend. Rider Tarot staat er op de zijkant. De bekendste plaatjes zijn getekend in het begin van de 20e eeuw, 1909. Dat betekent dat er tussen die eerste geschreven bronnen uit de 18e eeuw en het vervolgens gebruiken zit nog ongeveer anderhalf à twee eeuwen tijd. Tot we de tekeningen hebben die we nu gebruiken. De tekeningen die we nu gebruiken, daar zat wel wat uitleg bij. Maar degene die de bedenker is hierachter, die daarover geschreven heeft, die schreef in behoorlijke vaag taal. Was niet per se super duidelijk of toegankelijk. Dat betekent dus dat het ook best wel voor verschillende interpretaties soms vatbaar is. En ook dat het dat we vaak afgaan op andere bronnen. Anderen die erover hebben geschreven. Eén werk dat nu als misschien wel standaardwerk geldt, althans dat ik op die manier aangeraden gekregen heb, is het boek The Ultimate Guide to the Rider-Waite Tarot van Johannes Fiebig en Evelyn Burger. Ik lees het even voor vanuit mijn boekenkast. Is ook vertaald, maar ik weet de Nederlandse titel even niet uit mijn hoofd. De ultieme gids, denk ik. Gewoon de ultieme gids naar de Rider-Waite Tarot, volgens mij. En daarin staan per kaart uit de Rider-Waite staan beschrijvingen van verschillende symbolen. En het viel me pas later op dat er eigenlijk niet echt een bronvermelding bij zit. Dus waar zij zich op hebben gebaseerd met hun betekenissen, geen idee. Als ik het naast mijn eigen dingen leg die ik voor de Academie voor Tarot gebruik, dan is er overlap, maar het is niet 100% hetzelfde. Waar wil ik naartoe met mijn verhaal? Tarotbetekenissen zijn ontstaan in de loop van de geschiedenis, maar er is niet één vast punt geweest waarop er één bedenker is geweest die zei, dit is het. En dit zijn de betekenissen en hier moet je het mee doen. Ja, er zijn verschillende schrijvers geweest die hun eigen tarottekst hebben gemaakt, die hun eigen interpretaties hebben opgeschreven. Je kunt ervoor kiezen om één systeem te volgen. Te zeggen, ik ga me helemaal verdiepen in tarot in de herstelde orde bijvoorbeeld. En dat is een set die is gemaakt, daar zit een boek bij. Daar kun je je helemaal in verdiepen en je kunt zeggen, ik pak die betekenissen en daar hou ik het bij. Dat kan, dat is prima. Dat is een werkwijze. Mijn werkwijze is om inspiratie op te doen vanuit de veelheid aan tarotschrijvers die er nu zijn en tarotisten die er nu zijn. En vervolgens bij alles wat ik lees te denken, wat heb ik hier aan? Wil ik dit zelf meenemen of niet? En ja, dat vergt wat studie. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar het is wel, denk ik, als uitgangspunt een fijne manier ook om ermee om te gaan. Ook als je niet, zoals ik, heel veel boeken erover wil lezen. Maar, weet je, één of twee uitgangspunten pakt. Je hebt misschien één of twee boeken in je kast staan en je hebt een cursus gevolgd. Dan heb je al drie verschillende dingen en dat is dan al verwarrend genoeg. Voor sommige mensen. Hè? Sommige mensen willen graag die veelheid aan informatie lekker tot zich nemen. En anderen zeggen, oké, met twee of drie raak ik al in de war. Het allerbelangrijkste is dat je leert wat bij jou past. En dat je vervolgens, kijk, wat ik in cursussen doe is, de nadruk ligt helemaal niet op het leren van kaartenkennis, uiteindelijk. Dus tuurlijk, in de basiscursus krijg je die basis mee. Vervolgens, in de verdiepingscursus, wat ik nu aan het doen ben, is niet lesgeven over wat betekent deze kaart, wat betekent deze kaart. Nee, ik geef les over de onderliggende structuren. Over de elementen, over de getallenleer, over hoe kun je naar symbolen kijken. En hoe kun je symbolen ook samenweven en daardoor kaarten samenvoegen tot één verhaal. Hè? Hoe vertellen de kaarten samen, die op tafel open liggen, hoe vertellen die samen één coherent verhaal? Dat zijn technieken die je kunt leren, die je eigen kunt maken, zonder dat wij 100% dezelfde basisbetekenissen in ons hoofd hoeven te hebben over de kaarten die voor ons liggen. Dus als je in de war raakt door, oké, betekent het nou dit of betekent het nou dat? Snap ik heel goed. Maar vraag jezelf steeds af, oké, past deze uitleg die ik nu lees, past die bij mij? Past die bij hoe ik kijk naar de kaarten? Bij hoe ik werk met de kaarten? Want sommige uitleg is ook veel meer toekomstgericht bijvoorbeeld. Of sommige uitleg is heel erg alledaagse dingen gericht. En andere zijn weer meer spiritueel. Dus de taal die gebruikt wordt om een kaart te beschrijven is in het ene geval veel spiritueler. En in het andere geval veel alledaagser. Ook daar zit heel erg een onderscheid in wat schrijvers doen. En dus ook dat de ene tekst beter bij je zal passen dan de ander. De ene kaartbeschrijving jou meer zal liggen dan de ander. Omdat jij op een andere manier met de kaarten werkt. En ja, dat kan best wel een zoektocht zijn. Dus ik hoop dat ik met deze podcast vooral wat context kan scheppen voor, kijk, het is ook best wel een grote wereld. En dat behapbaar maken heeft volgens mij meer te maken met leren hoe je met de kaarten kunt werken, dan met de kaartbetekenissen zoveel mogelijk de houvast vind je uiteindelijk in hoe werk ik met de kaarten en niet in wat betekent iedere kaart. Dat wil niet zeggen dat kaartbetekenissen niet belangrijk zijn, want dat zijn het wel. En ik snap als beginner dat je zoekende bent. Deze podcast is uiteindelijk, ik wilde hem een soort van laagdrempeliger insteken. Misschien is hij uiteindelijk wat meer voor mensen die al iets verder zijn. Ik ben heel benieuwd. Als beginner zit luisteren. En stuur me even een mailtje. Laat me even weten. Soms krijg ik dat. Ik zeg dit regelmatig in mijn podcast. Af en toe krijg ik daadwerkelijk e-mails. Dus dank jullie wel daarvoor. Blijf dat vooral doen. Als je een beginner bent en je luistert deze podcast aflevering. En je denkt, oké, nu snap ik er nog veel minder van. Dan hoor ik dat heel graag. En als je denkt, oké, maar dit helpt me wel. Dan hoor ik dat ook heel graag. nou ja, weet je. Het hoofdpunt is dus, als je verdwaald raakt in de kaart betekenissen, probeer het dan voor jezelf kleiner, behapbaarder te houden. Vertrouw er ook op dat je gaandeweg die kaartenkennis heus wel zult opbouwen. Het is in het begin een leerweg. En in het begin zul je niet van iedere kaart weten, bam, hij betekent dit of hij betekent dat. Dat kost gewoon even tijd. En als je dan vervolgens verwarrende dingen leest, omdat je bij verschillende bronnen aan het lezen bent, en als dat je verwart, hou je dan even bij één bron. En als je merkt dat die bron dingen zegt die je niet snapt, zoek dan een andere bron waar je wel iets mee kan. Het is fijn om één houvast te hebben in eerste instantie. En dan voor te bouwen. Ik denk dat dat voor nu mijn antwoord is. Ik ben nog heel even aan het denken of er nog iets anders is wat ik wil zeggen hierover. Nee, weet je, dit is... ik kan me voorstellen dat dit in het begin best lastig en frustrerend kan zijn. En het enige wat ik kan zeggen is, misschien hopelijk door het stukje context dat ik je gegeven heb, van er is niet één vaste beschrijving van de kaarten die je kunt. Ja, Je kunt dus één vaste beschrijving kiezen, maar er is er niet één die de juiste is. Het heeft dus ook geen zin om een discussie te voeren met iemand over wat een kaart wel of niet betekent. Want als iemand het geleerd heeft in boek A en jij hebt boek B gelezen, dan word je het waarschijnlijk niet 100% eens. Misschien wel 50 of 85%. Maar er zal een stukje zijn waarin jij zegt van, dat heb ik niet zo gelezen. En een ander zegt, maar dat heb ik wel zo gelezen. En dan heeft het niet zoveel zin om jezelf af te vragen, wat is het nou? Het heeft wel zin om je af te vragen, waar heb ik iets aan? En dat vervolgens weer te pakken voor je eigen vervolgstudie of je eigen stappen in je tarotproces. Oké. Ik ben echt heel benieuwd naar reacties op deze. Dus klim in de pen, zou ik zeggen. En zou ik leuk vinden. Oké. Ik ga ermee ophouden voor vandaag. Dankjewel weer voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik vind het superleuk dat je er bent. Ben jij een beginner en wil jij graag gestructureerd stap voor stap tarot leren? En denk je dat ik misschien wel een fijne docent voor jou zou kunnen zijn? Kijk dan even op mijn website, want deze zomer heb ik iets bijzonders voor je. Ik ga Tarot voor Jezelf, de basis, mijn zelfstudiecursus waarin je de hele basis van tarot leert, aanbieden, gecombineerd met groepslessen waarin je feedback krijgt van mij en dus samen met anderen stap voor stap tarot kunt gaan oefenen. Lijkt het je interessant? Kijk even op www.academievoortarot.nl, daar kun je alle informatie vinden. En als je vragen hebt, kun je mij natuurlijk vinden door mijn mailtje te sturen. Dankjewel weer voor het luisteren. Heel graag tot de volgende podcast.